Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27 en daarvan de verzen 5 en 7. Psalm 27, de verzen 5 en 7. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Johannes en daarvan het vierde hoofdstuk. Nog vooraf de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. En zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 4. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeërs gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, en zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. En Jezus, dan vermoeid zijnde van de reis, en zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten, en Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. En want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij spijzen zouden kopen. En zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, en van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? En want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, en zo zoudt gij van hem hebben begeerd dat hij u zou levend water gegeven hebben. En de vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten, en de put is diep, van waar hebt gij dan het levende water? En zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft, en hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? En Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt, en zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. En de vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. En Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. En Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. En de vrouw zeide tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en gij die zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij. De ure komt wanneer gij die nog op deze berg, nog de Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet, want wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En de vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreekt. En daarop kwamen de discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? En zo verliet dan de vrouw haar watervat En ging heen in de stad en zeide tot de lieden: Komt, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En zij gingen dan uit de stad en kwamen tot hem. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw gunst betoond aan een volk dat uw gunst niet waardig is. Gij hebt uw gunst betoond aan een volk wat zich heeft leren kennen als een groot beest en een dode hond. En gelijk een Asaf en Mefiboset, o Heere, dat wij het ook deze avond mochten verstaan, dat gij alleen uw gunst geeft aan hen die voor uw woord beven. En want uw gunst, dat strekt meer dan de uitgezochte spijzen. Uw gunst, o Heere, gaat alles te boven. Uw gunst verduurt het leven. En lieve Heere, dat wij ook deze avond in afhankelijkheid van u het woord mogen preken. En zoals gij wilt dat het gepredikt wordt naar de zin en mening des geestes. Niets daarvan achterhoudende. En Heere, dat daartoe zijn we niet bekwaam, tenzij gij ons uw geest verleent. De geest die het uit u neemt en het de kerk verkondigt. O Heere, dat we de volle raad zouden mogen prediken van wet en evangelie, van genade door recht, van dood en leven, vloek en zegen. Het is alles zo bedekt in onze dagen, lieve Heere, maar gij zijt niet bedekt, gij zijt dezelfde. Gij hebt u geopenbaard in uw woord, openbaar u ook aan ons. Openbaar u door woord en geest, lieve Heere, dat wij u mochten kennen, de enige waarachtige God, en de Heer Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ach, lieve Heere, dat we dat woord nog mag uitgaan en dat het ingang mag vinden in een wel toebereide aarde. En lieve Heere, gij kunt alleen die akker bewerken door de bediening uw geestes. En mochten we daartoe nog gebruikt worden als middel in uw hand om dat zaad te zaaien, en maar niet alleen te zaaien, maar ook te ploegen. Want gij zegt in uw woordzaak, en zaait u liederen, braakt u liederen braakland en zaai niet onder de doorn. O Heere, wij komen als distelen en doornen op deze wereld, maar zo zijn we niet geschapen. Maar mocht gij ons in die herschepping doen zetten in die fontein des levende waters, en zoals gij ook die Samaritaanse vrouw gewassen en gereinigd hebt in die fontein des levende waters. En mochten we zo in die gestalte, ja in die staat waarin die Samaritaanse vrouw liep, tot u gebracht worden, tot dat woord gebracht worden door uw geest, ja door de geest der voorzienigheid. En zo zitten we hier alle bij elkaar. En Heere, dat is niet buiten uw raad omgegaan. Want alles geschiedt naar uw raad en bepaalde voorzienigheid. En mocht gij ons dan deze avond aanspreken, toespreken, zalig spreken. Als wij ons in onze rampzaligheid bevinden, Heere, gij weet het beste een ziel te bekeren. Want wij weten er geen doen aan. Wij weten niet waar we beginnen moeten, nog waar we eindigen zullen. O Heere, stel ons in uw vriendelijk aangezicht, want dat geeft vrolijkheid en licht. En dat het woord zijn kracht mag doen, dat het woord mag zegen vieren in ons leven, dat het woord de overhand mag krijgen, en dat evangelie van vrije genade, dat het in ons leven de beslissende slag zal geven. Heere, ach, gij weet hoeveel, met hoeveel ketenen we van nature geketend zijn aan de duivel. En daar hebben we moed en vrijwillig voor gekozen. Maar gij zijt die grote doorbreker, die verlost van de heerschappij des duivels. En van alle machten en krachten waarin een ziel gehouden wordt tot zijn wil. Lieve Heere, gij zijt gekomen. Gij hebt een fontein geopend. Want de diendagen zal er een fontein geopend worden voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Mocht gij het ook deze avond openbaren, dat die fontein nog geopend is. Dat die levende wateren nog stromen. Dat dorstige zielen van honger, van dorst, uitgedorst en uitgebrand zijn door de wet. Dat die gebracht worden tot die fontein des levende waters. En gelijk al uw kinderen daardoor gelaafd en gedorst zijn. En dat de dorst gelest is, o Here. En mochten we dan deze avond in uw handen geven. Want als gij de leiding hebt, lieve Here, dan gaat alles goed. Als u in de raderen bent, o lieve Here, dan moet er gezegd worden wat er gezegd moet worden. En dan zal het ook zijn doel hebben. We bidden het u, gedenk de zieken, de eenzamen, de weduwe en de wezen. O Heere, we beseffen niet hoeveel wezen er zijn in deze wereld die geen vader en geen moeder hebben, die geen gezinsleven hebben, die geen vaderlijke leiding, geen moederlijke liefde ontvangen. Ontferm u over de wezen. Maar ontferm u zich ook over de weduwe, de weduwnaren, die vaak in eenzaamheid hun weg gaan. Heere, wees ze nabij tot waarachtige bekering. Wees ons allen nabij, want Heere, wij gaan naar ons eeuwig huis. Mocht gij daartoe de prediking nog aanwenden om dat koninkrijk van Christus in ons leven op te richten. Om dat koninkrijk van Christus in ons leven te openbaren. Om daarvan een inwoner te zijn. Om een reiziger, een pelgrim te worden op die stad, naar die stad. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Heere, maak plaats voor uzelf. Om Jezus wil alleen. Amen. En geliefde, we wensen nogmaals voor te gaan met de tekst u voorgelezen deze morgen uit Zacharia 13 vers 1. Te diendagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid, tegen de onreinheid. En we hebben u Johannes 4 opgelezen, waarin ook deze fontein geopenbaard wordt aan een hoer. Ja. Christus zat daar bij de bron Jacobs te wachten op een uitverkoren vat. Een uitverkoren vat die hij van eeuwigheid verordineerd had tot het eeuwige leven. En geliefde, zijn we zo wel eens opgezocht geworden, weten we ervan in ons leven. Dat we in onze verdoemelijke ademstaat zijn opgezocht door hem die het leven is. En deze vrouw die kwam om water te putten. Sommigen zeggen dat deze vrouw geen enkele ontdekking had en dat zij zo, laten we het zomaar eens zeggen, met de neus in de boter viel. Maar zo is het niet, hoor. Dat zijn leugenprofeten. Want de wet Gods die had al plaats gemaakt bij deze vrouw voor Christus. maar nog niet in de volle openbaring van de wet. Want deze vrouw die was al uit de samenleving geworpen. Normaal kwamen alle vrouwen uit het dorp op een bepaalde tijd bij deze Jacobsbron hun water halen. Voor het leven, dagelijkse levensonderhoud. Maar deze vrouw, geliefde, die kwam alleen op een ongewone tijd van de dag. Ja. De andere vrouwen uit het dorp wilden met haar geen water halen. Ze wilden niet met haar optrekken. Was niet zo'n beste vrouw. 5 mannen gehad. En met de man die zij nu had, was haar man niet, daar leefde ze mee samen. Niet zo'n beste vrouw. Ben je beter? Hoeveel man heb jij gehad? Hoeveel vrouw heb jij gehad? Maar geliefde, de wet had al plaats gemaakt in het leven van deze vrouw. Deze vrouw werd al door de geest Gods bearbeid, uitgestoten. En ze moest vrezen voor haar leven, want die put Jacobs die lag niet in het dorp. Die lag buiten het dorp. Buiten het dorp Sichem. Dus deze vrouw die was een prooi voor de wilde dieren die daar rondliepen. Deze vrouw was een prooi en we kunnen dat ook zien bij die man die van Jericho, die van Jeruzalem naar Jericho reist. Die werd overvallen, buiten de legerplaats overvallen. En zo was deze vrouw ook haar leven niet zeker. He, vrouwen alleen, als een vrouw alleen naar de waterput ging om water te tappen. Was gevaarlijk. Maar deze vrouw had geen andere keuze. Ze was al apart gezet. God had haar al apart genomen. Ja. Maar ze kende Christus niet. Ze wist wel de Bijbel. De Samaritanen, die hadden een aangepaste godsdienst. Die claimde wel een heel veel van wat er in de Bijbel stond, maar ze gaven er een soort eigen invulling aan. Ja. Nou, die mensen ken God ook nog bekeren. En geliefde, daar zat de Heer Jezus niet toevallig bij die put. Want er staat, en hij moest door Samaria gaan. Dat was in Gods eeuwige raad besloten. Hij moest door Samaria gaan. Geldt dat ook van ons dorp? Geldt dat ook persoonlijk in uw leven? Ken u, weet u daarvan dat de Heer Jezus u moest ontmoeten? Kijk, het oude volk die zei wel eens, toen en toen is de Heer mij verschenen. Weet je er ook van? En de Heer Jezus, die ging die vrouw ontledigen. Die ging die vrouw ontdekken. Want de wet was nog niet ten volle tot openbaring gekomen in het leven van deze vrouw. Ze was door de omstandigheden wel apart gezet, omdat ze leefde als een overspeelster, als een publieke vrouw. Maar toch moest de wet die moest nog tot een voleinding komen. Het moest nog tot een climax komen. En als we dit hoofdstuk, zoals we dat gelezen hebben, dan gaat de Heere stap voor stap, gaat de Heere haar ontbloten en als een naakte zonder aan de dijk zetten. Is dat ook in uw leven gebeurd, geliefde? Dat de Heere je alles uit handen neemt. Maar kijk, die vrouw die kwam geregeld met een tegenreactie. Hè? Met een tegenreactie. Maar dan gaat de Heere de omstandigheden aanwenden om haar te wijzen op die fontein van levend water. Die vrouw die kwam om water te putten en ze vat het eerst letterlijk op. Het was een soort biblicist. Nou, die vind je bij hopen in onze dagen. Dan zegt ze, Heere, geef me van het levende water, opdat ik hier niet bij deze put water zou hoeven halen. Ze vat het letterlijk op, maar de Heer zegt nee. Nee, vrouw, je moet het geestelijk verstaan. Geestelijk. Om van dat levende water bediend te worden. Om in dat levende water gewassen te worden. Dan zal je nimmer meer dorstigen, want ik zal water gieten op de dorstigen. En stromen op het droog. En ik zal mijn geest op uw zaad uitgieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. Nou, dat is in het leven van die vrouw waar geworden. Toen de Heere zich aan haar openbaarde. Toen ze daar totaal ontdekt. En als een vervloekte vrouw. Onder de wet verdoemd. Verloren ging. Ja. En toen openbaarde zich de Heere aan deze verloren vrouw. En wat was daar nou de vrucht van? Dat mens, we hebben het vanmorgen al gezegd, als je in dat water gewassen wordt, als je van dat water, van het levende water mag drinken, dan word je ook zelf een bron van levend water. Dan word je ook zelf een bron. Dat vloeit er weer uit, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Kom, zie de mens. Die mij gezegd heeft wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En er lag zoveel kracht in haar getuigenis, dat heel die stad Sichar die komt tot bekering. Want heel de stad Sichar werd met haar getuigenis onder de vloek gesteld. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Toen werd de wet in hun midden gesteld met dat getuigenis. En toen wisten al die mensen wat ze tegen God hadden misdreven. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Maar daar stopten ze niet mee. Want toen kwam het evangelie. Is deze niet de Christus? Ja, geliefde, deze geopende fontein is een fontein van levend water. Een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal. Voortkomende uit de troon Gods en des Lams. En Gods kinderen zullen in der eeuwigheid en ook in de eeuwigheid nimmer meer dorsten. Omdat die stroom van levend water hen tot een eeuwige heilsfontein wezen zal. De stromen van levend water zullen dan uit hun buik vloeien. Zo vol van heerlijkheid, zo vol van zaligheid. Zo vol van God, zo vol van de God der zaligheid. Zo vol zal de kerk zijn en eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Geliefde, ik weet niet uit welke bron u drinkt, maar buiten deze geopende fontein is er geen levend water te verkrijgen. Zoek het nergens anders als bij Christus en in zijn woord. Het is nergens anders te verkrijgen. Al zoek je het in een bepaalde kerk, dan kom je bedrogen mee uit. U zegt, moeten we ons dan niet onder een rechte prediking stellen? Dat zeg ik niet. Juist wel. Maar vraag aan de Heere waar hij zijn kudde legert. Kijk, er zijn talloze bronnen waaruit de mens kan putten. Hè, zoals die Samaritaanse vrouw. Putten uit de Jacobsbron om voor haar tijdelijke levensonderhoud te voorzien. Maar toen Christus de geopende fontein openbaarde, weet je wat er toen gebeurde? Toen vergat ze de waterkruik en toen haastte ze zij zich tot haar stadsgenoten om van deze Christus te getuigen. Om van deze geopende fontein des levens te spreken. Nou, toen kon zij de Jacobsbron wel missen. Toen zij deze fontein des levens had leren kennen in haar leven, toen kon zij de Jacobsbron wel missen. Want zij had gedronken uit die fontein van levend water en toen werd zij zelf een overlopende bron die zich uitstortte op de velden. En ze getuigde van haar Heere en Heiland, die ze op zo'n wonderlijke wijze had mogen leren kennen. Door openbaring, hè. De Heere Jezus openbaarde zich aan haar. Vrouw, ik ben het die met u spreekt. En geliefde, dat is gauw gezegd. Maar als je mag inleven en beleven Wat deze vrouw moest doormaken toen ze voor de Heer Jezus stond, dat is een overspeelsel, dat is met geen pen te beschrijven. Ontdekking. Als de wet tot zijn climax mag komen in je leven. Dat is een ontzaggelijke, pijnlijke gebeurtenis. Ik ken het niet in woorden verhalen. Sommigen sterven de zwaardood, sommigen de hongerdood. Hoor je tegenwoordig niet meer van. Ze springen zo over de stukken heen, de blije wereld in. Maar geliefde, deze vrouw, die werd niet alleen ontdekt, die werd daar ook gesteld in de waarneming onder de vloek. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Nou, die vrouw, die had alle geboden overtreden. U zegt, maar ze was toch alleen een overspeelster. Ze heeft toch alleen tegen het zevende gebod gezondigd. Ja, zo praat de godsdienst. Maar wie één gebod heeft overtreden, staat schuldig aan allen. Dat leert Gods woord. Maar toen zij gewassen werd op het woord van Christus. Hè, want Christus spreekt zijn volk zalig. Hè, dat zie je hier. De Heere die openbaarde zichzelf aan deze vrouw door woord en geest. Daar hebt de Heere tot je ziel gesproken. Door de kracht van het woord. Daar wist deze vrouw. En dat had zo'n effect. Ja, dat is eigenlijk een heel raar woord. Die vrouw die werd vervuld met een heilige geest. Op het woord van Christus. Toen haar zonden vergeven werden. Op het woord van Christus. Toen kwam de heilige geest in haar wonen. Ja. En toen werd het zelf een bron. En die bron die ging al de inwoners van Sichar besproeien. Ze was een stad op een berg geworden. Een licht op een kandelaar. En geliefde, toen ze van die Jacob, toen ze van die bron van levend water gedronken had, toen vergat ze haar watervat. En toen ging ze getuigenis geven, want er was een Samaritaanse hoer de bruid van Christus geworden. Nu was ze geen hoer meer, maar een maagd. Geestelijk. Ja. Want de Heer Jezus die maakt van hoeren maagd. Ja, dan moet de Heer Jezus voor zijn. Dan moet God voor zijn. Ze was een wijze maagd geworden. En het licht, dat die het licht op de kandelaar verspreidde. En geliefde, als u er nog nooit van getuigd hebt, zoals deze Samaritaanse vrouw ervan mocht getuigen, ervan moest getuigen, dan moet u zich maar nooit bij Gods volk rekenen. Want God houdt er geen stiekeme bekering op na. Geen smoezerige godsdienst. Nee. Dat mens kreeg een trompet aan de mond. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Ze kon het niet onder stoelen of banken steken. Ze kon de waarheid niet meer in ongerechtigheid en onderhouden. Kon niet meer. En dat is een waarachtig kenmerk, geliefde, van de ware bekering. Dan word je waarachtig oprecht gemaakt. Dan kan je niet meer staande de vergadering liegen en bedriegen. Kan je niet meer politiek bedrijven. Dat verdraagt de liefde niet meer. Dan wil je Christus verheerlijken. En deze Samaritaanse vrouw mocht ervan getuigen dat zij het eigendom van Christus geworden was. Ja. En als dat mens gezwegen had, dan hadden al die stenen bij de Jakersbron gaan spreken. Zo levensecht is de waarachtige bekering. Zo levensecht. Dan zouden ze, als je je mond zou houden, ken je hoor. Maar dan zouden zelfs de stenen gaan spreken. Daar vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hetgeen mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En geliefde, de verkondiging dat er een geopende fontein is, dat wil nog niet zeggen dat u in de stroom van levend water deelt. Nee. Maar u wordt er wel ook heden avond toe genodigd, zonder onderscheid. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Dus deze fontein van levend water, deze geopende fontein, die staat zowel in het kader van de rechtvaardigmaking als in het kader van de heiligmaking. Ik zal water gieten op de dorstige. Dat betekent dat zijn zielen die door de wet uitgebrand zijn. Ja. Of bent u nog geen uitgebrande haard? Bent u nog geen dorstig land zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen? Want dat ga je wel weten in het stuk der ontdekking. Brandend zand en nergens water. Ja. Zo komt de mens openbaar in het stuk der ontdekking. Of hebt u uw leven nog in de zonde? Dorst u nog naar de zonde, naar de wereld, naar haar begeerlijkheden? Ook dan wordt u heden genodigd tot deze heilsfontein. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt om niet. God is een God die de doden opwekt en die de zondaren met zichzelf verzoent. Maar geliefde, de uitnodiging tot deze heilsfontein is niet de nodiging die daaruit gaat van de heilige dis des verbonds. Nee. Want die heilige dis is er alleen voor Gods uitverkoren en verzoende kinderen. Kijk, dat wordt vaak, wordt dat vereenzelvigd, de uitnodiging van het genade tot het genadeverbond. Maar dat is niet hetzelfde als de nodiging tot de heilige dis. Denk erom. Want dat is toepassing. Dat geldt alleen Gods verzoende kinderen aan Gods heilig avond. Het avondmaal, dat wordt, ja, die avondmaalstafel wordt in onze dagen veelal als een bekeringstafel gepreekt. Maar dat is goddeloos, wist je dat? Dat is gruwelijk goddeloos. Want dan eet je en drink je eigen oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des Heren en het bloed des Heren. Want weet je wat Gods kinderen aan het avondmaal doen? De dood des Heren gedenken. Omdat ze daarin gedoopt zijn. Dus aan het avondmaal, aan het gedenken van de dood des Heren, gaat de doop in de dood van Christus vooraf. Daar gaat het gewassen zijn in die fontein des levende waters vooraf. Ja. En daarop moet de avondmaalgangers onderzocht worden door de ouderlingen op huisbezoek, of zij op goede gronden zijn aangegaan. En als dat het geval is, dan kun je het ook vertellen. Dan kun je het ook vertellen. Deze vrouw kon het vertellen. Deze vrouw kon vertellen dat ze gewassen was in die fontein des levende waters, in die geopende fontein tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Maar weet je waar het op vast zit, geliefde? Deze vrouw was een grote zondares, maar haar zonden waren niet te groot voor deze geopende fontein. Nee. Weet je waarom je nog onbekeerd bent, geliefde? Omdat je de grootste zonde niet wil wezen. Daar zit op vast. Omdat je dood en doemvonnis niet wil aanvaarden. Daar zit het op vast. Ja. Maar deze vrouw, kijk, dat woord, hè, dat bewijst alles. Deze vrouw die werd zodanig ontdekt, de Heer slaat er alles uit handen. Alles. Al haar ja-maars en al haar voorwaarden en al haar godsdienst sloeg die allemaal uit de handen. En dat niet alleen, ze werd even ontdekt aan haar verdoemelijke bestaan, aan haar hoerachtige bestaan, aan haar overspelende bestaan.
De Heere noemde het allemaal letterlijk op. Ja. Is het al gebeurd in ons leven, geliefde? Hebben we de vijgenbladeren van eigen gerechtigheid al moeten inleveren? Zijn we al eens als een naakte zondaar voor God openbaar gekomen? Mijn geliefde, als je dan, zoals deze vrouw, die mocht avondmaal houden. Nadat Christus zich aan haar geopenbaard had, mocht ze avondmaal houden. Niet eerder hoor. Niet eerder hoor. Want ze kon het ook vertellen. En als je het niet kunt vertellen, als je niet kunt vertellen dat je zonden om Christus wil vergeven zijn, dan heb je geen grond om daar aan te gaan. Er was eens in Schotland een avondmaal van een godzalige leraar. En nou ga ik wat vertellen wat in onze dagen niet meer voorkomt. Dat is de dood in onze dagen. Dat is de dood in onze dagen. Maar die godzalige leraar, die begon te nodigen om Gods kinderen aan het avondmaal te doen gedenken de dood van Christus. En toen de mensen aangekomen waren, toen zegt die dominee: de Heere heeft mijn mond gesloten, ik kan deze tafel niet bedienen, want er zit hier een mens met een onbeweende zonde. Hij zegt, er zit hier een kind van God met een onbeweende zonde. Wil die zich van de tafel verwijderen? Want de Heer heeft mijn mond gesloten, ik kan deze tafel niet bedienen. En toen stond er een man op en die verwijderde zich van de tafel. En toen opende de Heer zijn mond en toen kon hij de tafel des Heeren bedienen. Kun je nagaan hoe diep geestelijk we gezonken zijn in onze dagen? Hoe diep geestelijk. Nou kunnen de geverfde Izebels aanschrijden. En er is geen ouderling. Er is geen tafelwachter die ze tegenhouden. Omdat men de geest des onderscheids ten ene male mist. Weet je wie ze nou, afhouden? Gods volk. Ik heb het van ome Jan gehoord. Toen die daar in Gouden in de gereformeerde gemeente voor het eerst aan het avond, die man die was al lang aan het avondmaal geweest in andere gemeentes, maar toen werden ze lid in Gouda. En toen ging ome Jan aan en toen hield zo'n jong ouderlingetje onder de bediening van dominee Moerkerke, hield ome Jan tegen. En weet je wat hij zei, die ouderlingetje? Hij zegt, u bent hier geen lid, u hebt geen kerkelijk recht om aan te gaan. Ome Jan zegt, ik heb een goddelijk recht om aan te gaan. Maar hij werd geweigerd. Zo goddeloos, zo intens goddeloos zijn de kerken geworden. Zo intens brutaal. Om Gods verzoende volk te weigeren omdat ze geen lid van een kerk zijn. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ze dorsten hem alleen niet te weigeren. Want God had genodigd. God had me geroepen. Maar later zeggen ze, ja, je bent geen lid van deze kerk. Dan zeg ik, wat heb dat ermee te maken? Want ze kenden mij. Kijk, als er nou aangaan van Gods kinderen in een vreemde gemeente, dan moet je eerst maar eens even, dan moet je eigen eerst maar bij de kerkraad melden. Want er moet wel een orde zijn. Maar ze kenden me van haven tot gort en toen wilden ze dat ook nog zeggen. Weet je waarom? Omdat ze zwanger waren van de afgunst. De godsdienst kan niet verdragen dat Gods volk aan de tafel bediend wordt. Kan ze niet verdragen. Zelfs dominees niet hoor. Ik heb het in de levende lijve meegemaakt. Dat dominees wel eens moesten preken waar ze zelf buiten stonden. Ja. Ja, ik kan er wel een boek van schrijven. Mijn geliefde, de kerk, nee, de kerk is geen hartekenner. Dat niet. Maar dat sluit het onderzoek niet uit. Want de kerk die zijn wel, Gods knechten zijn wel de twee sleutelen des hemelrijks toevertrouwd. Kijk, en nou is die hele discussie van die homobeweging, reformatorische homo's die doen op geld, en het wordt niet afgesneden. Maar daar zal God zo over grammen, geliefde. Daar kan je van sidderen. Daar kan je van sidderen. Als die gruwelijke zonden niet meer worden afgesneden. Want een homofiel is geen christen hoor. Dat is een onbekeerd mens. Toen Rachab de hoer bekeerd werd. En dan zou je zeggen, dat is nog een natuurlijke zonde. Toen was ze geen hoer meer. Dus als God een homo bekeert, is die geen homo meer. En dat geldt voor alle natuurlijke zonden. Denk er goed om. Gods volk kan wel in hoererij vallen, maar niet in homofilie. Dat lees ik nergens in Gods woord. Want onnatuurlijke zonden staan in het kader van de heerschappij des duivels. En daar verlost de Heer zijn kerk van. God bewaart zijn volk voor bepaalde zonden. Gods volk kan niet meer in alle zonden vallen. Dat is ook nog zo. Gods volk kan niet meer in alle zonden vallen. Ze kunnen geen zelfmoord plegen. Ze kunnen de Heilige Geest niet lasteren. Ze kunnen Christus niet verraden. Ze kunnen geen homofiel zijn. Ja, als je dit ontkent, dan moet je maar opstappen, dan moet je maar uit de kerk gaan. Dan moet je maar de wereld in gaan, dan moet je de zonde maar indrinken als water. Want dat leert Gods woord. Een bekeerde huisvader kan geen incest bedrijven. Dat is niet mogelijk. Dat zijn onnatuurlijke, schandalige zonden. Een incest mannetje kan wel bekeerd worden. Maar dan is die geen incestdader meer. Denk er goed om. En je kent dat betwisten, geliefde. Maar dan moet je je vuil maar voor God bekendmaken. Dan moet je met mijn God twisten. Dan moet je niet met mij gaan twisten. Dan moet je met God gaan twisten. Kijk of je het volhoudt. Ja. Nee, de kerk is geen hartekender. Nee, maar ik heb gezegd, dat betekent niet dat ze dan gevrijwaard zijn om geen onderzoek te plegen. Maar nogmaals, de verkondiging dat er een geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinigheid is, dat is per definitie niet de toepassing zelf. U wordt wel alle genodigd en velen zoeken daarop in te gaan. Maar weinigen zullen er zijn die de enge poort ook daadwerkelijk ingaan en de smalle weg betreden. He? Want die enge, kijk, die geopende fontein, dat is niet maar zomaar een sprankje, niet maar zomaar een stroompje. Maar je moet er wel voor door die enge poort heen. Je moet er wel voor door de dood heen. Je moet er wel voor die oude mens sterven. Want die oude mens, die wordt niet gewassen. Die oude mens, die wordt gedood. Ja. Die wordt gedood. Die gaat onder in de dood van Christus. En dan komt er niet die oude mens weer tevoorschijn, maar een nieuw schepsel. Want er staat bij vermeld, geliefde, er staat een adres bij vermeld, bij die geopende fontein. Er staat een adres bij, hè? Daar hebben we het eigenlijk nog maar nauwelijks over gehad. Over dat adres. Die geopende fontein die is geadresseerd aan het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. En geliefde, met dat huis van David, daar wordt niet elke Jood mee bedoeld. Want David was de man naar Gods hart en zijn geslacht is het uitverkoren geslacht. Het koninklijke priesterdom, het geestelijke geslacht. Waaruit de wortel Davids is voortgekomen, hè? Het zaad van David. Het zaad van David, dat is Christus. U zegt dus, zie je wel, het is alleen voor de uitverkorenen. Ja, ja, zo is het ook. Het is alleen voor de uitverkorenen. Maar geliefde, weet je wie David was? David was een gevallen zondaar, net als u en ik. Hoewel hij genade in Gods ogen gekregen had. was David als mens nog steeds een zondaar, geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. En David, die is ook in diepe zonde gevallen. Hè? Kijk maar naar de moord op Uria. Het overspel met Batsheba. Hij had uit hoogmoed het volk geteld. Hij had Mephibozet verdacht gehouden door de lasterlijke leugens van Ziba te geloven. Is dat een man naar Gods hart?
Ja.
Maar God heeft die zonde niet goedgekeurd in het leven van David.
Nee.
Hij heeft hem wel in Christus aangezien, maar hij heeft die zonde niet goedgekeurd. Denk er goed om. En David die is vaderlijk gekastijd. Vaderlijk gekastijd.
Ja.
Dus geliefden, er is een fontein geopend voor David. Maar nog veel rijker voor het huis van David. Nou, wat was dat huis van David? Wat was dat voor een huis? Dat was een moordenaarshuis gelijk. Een onzedelijk huis. Een huis van rebellie. Absalom. Noem ze maar op. Ontzaglijk. Dat huis van David. En David getuigt ervan op zijn sterfbed. Hè? Door het nochtans des geloofs. Weet je wat hij dan gaat zeggen? Hoewel mijn huis alzo niet is bij God. David zegt, er deugde niks van, heren. Van mijn huis. Maar zo'n goddeloos huis. Nochtans heeft God mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Nou, daar heb je het nou. Daar heb je nou vrije genade. God maakt onderscheid. God maakt onderscheid waar het niet is, waar het van nature niet is. Nee. En ook na ontvangen genade niet. Je wordt geen speciaal mens als hij tot bekering mag komen. Dat zie ik nou zo in het leven van die Samaritaanse vrouw. Dat is nou de waarachtige bekering. En weet je wat die Samaritaanse vrouw gezegd heeft? Nou mensen, nou mooie jullie eens luisteren hoe goed ik bekeerd ben. Helemaal niks van waar. Die vrouw die is ook geen sekte gaan vormen. Die heeft niet gezegd van nou zou ik eens een oud gereformeerde gemeente stichten. Want nou ben ik toch wel echt bekeerd. Lees ik niks van. Die vrouw die is op de straten van Sichar gaan getuigen. Publiek. Het was een publieke vrouw. En ze ging publiek van Christus getuigen. Toen was het ook weer een publieke vrouw. Maar toen was ze de maagd en bruid van Christus. Dat is altijd het waarachtige kenmerk. Dat Gods ware volk die sluit zich niet op achter zoutjes. Achter kerkmuren. Ja, dat kan wel zo zijn als Gods volk betoverd is. Net als de gelaten van weleren. Waarvan Paulus zegt, o uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Nou, het is in onze dagen nog 100 keer erger. Nog 100 keer erger. Maar als Gods volk in die eerste vrijzetting, als de ziel gered is geworden, geliefde, dan worden ze publiek. Worden ze publiek. Ja. Ja, echt waar. Dan ga je niet meer handelen met aanziens des persoons. Absoluut niet waar. Of je nou je goddeloze buurman, of dat je voor de koningin zit, of voor de keizer van Rome, dat maakt je daar niks meer uit. Dan ga je, omdat God je mond open gaat doen. En David die was in zijn jonge leven ook zo vrijmoedig. En de Heer heeft hem eigenlijk die vrijmoedigheid nooit ontnomen. Want ook David had een geopende deur gekregen die niemand sluiten kon. Hè? Ondanks alles, ondanks alles. Mijn geliefde, je moet er maar op letten. Het is wel bijna altijd waar dat degenen die in de wereld geleefd hebben tot bekering komen, een publieke mond krijgen in de genade. Moet je maar eens op letten. Paulus. Hij blies dreiging en moord. Brutaal in de zonde. Ja, wat hij niet voor zonde hield. Hij hield het voor een gerechtigheid, notabene. Maar hij krijgt ook een grote mond, om het zomaar eens te zeggen, in de genade. Want Paulus zegt, ik heb overvloediger gearbeid dan gij allen. Doch niet ik, maar de genade die met mij is. Ja.
Dus David, hè? David was Gods getuige, want David was ook een profeet.
David was niet alleen koning, hij was ook profeet. Hij was geen priester, hij was wel profeet. En na Davids dood is dat huis van David, geliefde, want David daarvan getuigt David, hè, als dat zijn huis al zo niet was bij God. Vreselijk, vreselijk! En na zijn dood is dat huis van David tot aan de wortel vergaan. Uitgeroeid, bijna uitgeroeid. Maar uit die afgehouwen tronk, uit die wortel Izaï, heeft God een scheut doen uitspruiten. En een reisje doen voortkomen. De wortel Davids, de blinkende morgenster. De blinkende morgenster. De geopende fontein des heils die nooit vergaat.
Dus ondanks dat huis van David, geliefde, heeft de Heer een fontein geopend voor het huis van David. Ondanks het huis van David. De Heer doet het altijd ondanks de mens. Hij heeft daar wel eens over nagedacht. Je kun je eigenlijk niet geschikt maken voor deze fontein, geliefde. Deze fontein is geschikt voor de grootste der zondaren. Ja. Hoor je het? Dus het is precies andersom. Christus is geschikt voor verloren zondaren. Maar je wordt nooit geschikt voor Christus. Dus ondanks dat huis van David heeft de Heer een fontein geopend voor het huis van David. En dan komt er nog wat. Er staat nog een adres bij.
En voor de inwoners van Jeruzalem, die Christus aan het kruis gespijkerd hebben, die de Christus der schriften verworpen hebben, voor een valse profeet hebben uitgemaakt, ja, voor een vraat en een wijnzuiker. Voor die inwoners is er een fontein geopend voor degene die niet wisten wat ze deden toen ze de Heere der Heerlijkheid gekruisigd hebben. En het voor het rechthuis van Pilatus in bittere vijandschap hebben uitgeroepen. Kruist hem, kruist hem. Geliefde, er is een fontein geopend voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Niemand hoeft die fontein te openen. Er hoeft geen Mozes voor op de rots te slaan om dat water uit die fontein te laten lopen. Want die fontein is geopend tegen de zonde. En tegen de onreinheid. Mijn geliefde, wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? Geen mens. De mens sluit zichzelf uit door eigen gerechtigheid en vrome inbeeldingen. Al die vrome kunstenmensen die je vandaag op dat reformatorische erf ziet plaatsvinden, zijn allemaal vrome kunsten om God uit handen te blijven. Om God uit handen te blijven. De mens wil niet wezen wie die is. De mens denkt dat God aansluiting vindt bij een mens. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. God neemt redenen uit zichzelf. God is in zichzelf bewogen, geliefde. Je kan God niet bewegen. Al bad je 24 uur in een dag, kon je God nog niet bewegen. Geen millimeter. God is in zichzelf bewogen. De Heer heeft zelf dat plan der zaligheid uitgedacht. En niemand van de volkeren was met hem. Maar weet je wat op vast zit, geliefde? We zijn te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Toets je eigen daar eens aan. Toets je eigen daar eens aan. Ben je nog te goed om verloren te gaan? Voel je je daar nog te goed voor? Kijk, die rijke jongeling. En daar zit het nog altijd op vast. Die was te goed om verloren te gaan. Want die ging bedroefd heen. Hij zegt, nou ben ik zo ver gevorderd in die wet. Nou ben ik zo ver gevorderd in het onderhouden van die geboden. Dat geef ik niet prijs. Hoor. Dat geef ik niet prijs. Daar heb ik heel mijn leven mijn best voor gedaan, zegt hij. Van mijn jongs af. De zweetdruppels heb ik daarvoor gegeven. Hij zegt, maar daar doe ik geen afstand van. Maar Christus zegt, verkoop alles wat u hebt. Uw godsdienst. Uw best doen. Uw onderhouden van uw geboden. Verkoop alles. En kom herwaarts. En geef al hetgeen wat u verkocht hebt aan de armen. En kom herwaarts en volg. Als je maar dat doet. Die prijs is mij te hoog. Dus geliefde, die u voelt wel aan, die oude mens geeft het nooit op. Die geeft nooit op wat die denkt bereikt te hebben in de godsdienst. Geeft het nooit op. Moet je ook echt niet denken dat een oude mens tot andere gedachten te bewegen is. Moet je nooit denken. Dat is net zo onmogelijk als dat je een ster van de hemel kunt plukken. Dat komt nooit goed. U zegt, ik heb toch wel eens gehoopt dat het beter ging in mijn leven. Ja, misgehoopt. Dat is misgehoopt. Die oude mens moest sterven, want Gods volk is geen oude mens meer. Dat is een nieuwe mens in Christus. Ik heb het u wel eens meer uitgelegd. En Gods volk zal het hartelijk beamen. En toch totaal vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja, ik heb deze leer niet uitgedacht, hoor mensen. Het is het goddelijke woord. Maar te goed om slecht te zijn, hè? Dat is onze vijandschap. Dat is nou net je grootste vijandschap. Te goed om slecht te zijn. Te best om verloren te gaan. Daar zit het altijd op vast. Als u nog te goed bent voor de hel, dan zult u op deze geopende fontein tegen de zonde geen acht slaan. Dan zult u misschien wel Christus op de lippen nemen, maar dan heb je geen deel in hem. Heb je geen deel in hem. Nee. Als u nog te goed bent om uw doodvonnis te ondertekenen, dan zult u net als die rijke jongeling bedroefd heen gaan. Omdat u zo nog zoveel geestelijke goederen buiten Christus meent te hebben. Waar u geen afstand van wilt doen. Want die oude mens die doet daar nooit afstand van. Nooit. Er is nog nooit een mens in de wereld geweest die zegt, ik doe afstand van mijn zonde. Tenzij die in Christus wedergeboren is. Maar dan heb God er afstand van gedaan. Van die oude mens. Want dat is de mens der zonde. Geliefd, het komt er nauw op aan. Hoor. Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Niet van Gods kant, maar van zijn eigen kant. Ja, als uit de muil van een leeuw gered. Zo wordt hij. Zo wordt Gods volk zalig. Als uit de muil van een leeuw gered. Als uit een oortje. Hè? Wat is nou een oortje in de muil van een leeuw? Zo wordt Gods volk gered. En van nature verkeren we allemaal in die muil van die leeuw. En die muil die kan elke dag dichtklappen. Elk moment. En de mensen, dan is het echt verloren. Hè, vroeger zei Gods volk, van nature hangen was een zijden draadje boven de hel. Geloven mensen niks van. Als hij dat gaat geloven, heb je geen rust meer voor het hol van je voet. Nou. Toen ik in mijn onbekeerlijkheid of in mijn ontdekking liep, toen was ik servicemonteur ergens in de havens van Rotterdam. En als ik dan zo'n lange de Maastunnel door moest, dan vreesde ik altijd. Ik denk, als nou die Maastunnel is instort, dan is het voor eeuwig verloren, voor eeuwig verloren. Dus dan gaf ik gas en dan was ik blij dat ik het daglicht aan de andere kant weer zag. Ik denk, nog niet ingestort. En mijn geliefde, zo heb ik jaren gelopen. Is ook jaren gelopen. Hoeft niet zo lang te duren hoor. Maar ik wel. Ja. Dan ga je vrezen. Dan word je bezet met een. Was een wettische vrees. Natuurlijk was dat een wettische vrees. Maar dan word je bezet. Dan word je daarmee bezet. Dan krijg je ontzag. Omdat de heiligheid des Heren je leven geopenbaard is. Daarom. Maar geliefde, dan zak het is. Ik wil er niet platvloers over spreken, maar om het op een menselijke wijze te zeggen, die rijke jongeling die zag totaal geen heerlijkheid in Christus. Daarom ging die bedroefd heen. Die zag Christus aan voor een god. Ja, was wel een profeet, maar niet als de zoon van God. Mijn geliefden, als de Godheid van Christus in je leven wordt geopenbaard. Als de eerste persoon uit het goddelijke wezen. Want daar krijgen we eerst mee van doen. En je kan objectief door de prediking van het evangelie geraakt worden. Maar dat is nog geen bekering hoor. We staan niet bij Christus in de schuld, we staan bij God in de schuld. Bij de eerste persoon van het goddelijke wezen. Ja. En als deze fontein alle zonden van het huis van David en alle ongerechtigheid van de inwoners van Jeruzalem afwast. Dat is de andere kant en dat moet ik ook zeggen. Zult gij dan het bloed van Christus vertreden en elkaar in zeggen dat uw zonden te groot zijn om vergeven te worden? Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid en genoegzaam voor wel duizend werelden. Het bloed van Christus is genoegzaam voor wel duizend werelden. Voor miljard, miljoen, triljard mensen. Genoegzaam. Een fontein van heil die alle zonden van het huis van David en de inwoners van Jeruzalem doet verzinken in de zee van eeuwige vergetelheid. Zo krachtig is dat bloed. Want het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden. En geliefd als u in deze fontein gewassen bent, bent u gewassen van de zonden van verleden, heden en toekomst. Dan bent u een nieuw schepsel. En hebt u de oude mens, de oude Adam afgelegd en de nieuwe mens, de tweede Adam, aangedaan. En Christus is in die vuile Jordaan borgtochtelijk ondergegaan en in de doop van Christus is de ganse kerk gedoopt. Gedoopt, gedood in zijn doop. Gedoopt in zijn dood. En gedood is een doop, opdat wij het leven zouden hebben in zijn naam. We zullen er eerst eens van zingen. En van de 93 psalm, en daarvan het eerste zangvers. Psalm 93 vers 1. Die geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid kan niet onopgemerkt aan uw leven voorbij gaan. Het evangelie van vrije genade wordt u heden gepredikt. En wat zal het zijn om onder het evangelie, om onder dat gepredikte evangelie verloren te gaan? Wat zal het zijn, geliefde, om op zo'n grote zaligheid geen acht te hebben geslagen? Maar het zal niet aan deze geopende fontein liggen, want Christus is een gewillige zaligmaker. Christus is een gewillige zaligmaker voor verloren zondaren. En deze Christus wordt u heden gepredikt. Paulus zegt, wij zijn goden een goede reuk van Christus. In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuken des levens ten leven. Mijn geliefde, weet je het nou ook in je leven? De beekjes der rivieren zullen verblijden de stad Gods. Want deze geopende fontein, die breidt zich uit als een olievlek. Ja, het lijkt in onze dagen wel of de duivel regeert, maar dat is niet waar hoor. Deze geopende fontein, die breidt zich uit als een olievlek. Die fontein begon als een nietig ogend reisje uit die afgehouwen tronk van Izaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Overvloedige vrucht. Is er een handvol koren in het land, op de hoogte der bergen. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruidenraad. Bloeien en groeien. Ja. Ja, de diepte in. Want een volle aar, geliefde, die gaat buigen. Naar beneden buigen. Buigen voor die koning. Getuigen van die koning. De beekjes der rivieren zullen verblijden de stad Gods, de woning des Allerhoogsten. En de bergen, geliefden, die zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. En God is in Christus de bron van alle goed. Hij heeft de fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ook voor mij, ja ook voor mij. Heeft Christus zijn rijkdom ontzegd. Ook voor mij is hij in stro en in doeken gelegd. Mijn vlees aangenomen hebbende. Omdat God vorderde dat de mens die gezondigd had ook voor de zonde zou betalen. Ook voor u geliefde. Is hij ook in uw plaats gaan staan en heeft hij ook u van de heerschappij des duivels en der zonde bevrijd. Christus is de bloedfontein tegen alle onreinigheid, tegen alle vuilheid, tegen alle ongerechtigheid. Hij is de fontein, de enige fontein, waaruit bloed en water stroomt. Ik heb het er wel eens meer over gehad, er vloeide bloed en water tegelijk uit de wonden van Christus. En dat betekent, als er bloed en water uitvloeit, dat zo'n persoon werkelijk gestorven is. Christus, want als Christus nog leefde toen de krijgsknecht zijn zijde met een speer doorstak, zou er alleen wonden uit of bloed uit die wonden gevloeid zijn. Nou, sommigen zeggen het bloed ziet op de vergeving der zonde en het water op de heiligmaking. Maar dat is mis hoor, dat is ook een valse leer. Dat wordt alle wegen wel geleerd, maar het is niet de waarheid. Dat is niet helemaal de waarheid van Gods woord niet. Dat is een leugenleer. Het bloed en het water uit de wonden van Christus, die zien op de rechtvaardigmaking en op de wedergeboorte. Als één zaak. Maar wel onderscheiden. Christus had eerst de geest gegeven. En nu vloeide er bloed en water uit de wonden. Onvermengd en ongescheiden. Was niet vermengd. Kijk, Rome vermengt bloed en water. Rome vermengt de gerechtigheid van Christus met goede werken. Die doen wat water bij de wijn. Dat is gemengd, dat is mengen. Maar het bloed van Christus is ongemengd, onverdund. En dat bloed reinigt van alle zonde. En het bevrijdt ook van de heerschappij der zonde. Ja. Want deze is het, deze fontein van eeuwig leven. Deze is het, die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus de Christus. Niet alleen door water, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. God geeft zelf getuigenis dat het de waarheid is. Dat zijn woord de waarheid is. Dat Christus de waarheid is en dat de geest de waarheid is. En wat wil dat nu precies zeggen, geliefden? Het bloed en het water en het bloed dat uit de wonden van Christus vloeide. Ik heb het geloof ik wel eens meer gezegd, maar het is een verborgenheid. Dus om het nog een keer te zeggen, dat is me niet verdrietig. Het is een verborgenheid En allerwegen wordt geleerd dat het bloed van Christus de schuld der zonde wegneemt en het water de smet der zonde wegneemt. Nou, dat is niet waar hoor, dat is een leugenlid, dat is Rome. De dood van Christus maakt de oude mens niet smetteloos, maar neemt die geheel weg. Onze oude mens, volk van God, is gedood in de dood van Christus, voor eens en voor altijd. En door het bad der wedergeboorte wordt de mens niet veranderd, maar vernieuwd. En als het water uit de wonden van Christus slaat op de heiligmaking, dan wordt het bloed en het water een soort tweeledige gemengde genade. Waarbij je dan nooit zeker bent welke genade je dan moet aangrijpen, de rechtvaardiging of de heiligmaking, om zeker te zijn van je zaligheid. Dat is een hele onzekere leer. Die tweeledige genade preken. Dat is een systeemleer. Heel veel beleiders grijpen het water aan om daarmee een heiligmaking allengskens uit te werken.
Ja, ja.
Geheel volgens het Roomse heiligmakingssysteem. Maar dat is een verwaterde en valse voorstelling van deze zuivere en zuiverende heilsfontein. Mijn liefde, het water uit de wonden van Christus, dat ziet niet op de heiligmaking, maar op de wedergeboorte. Door de Heilige Geest. En het bloed ziet op de rechtvaardigmaking door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Wedergeboorte en rechtvaardigmaking. Zien op het water en het bloed, dat uit de zijde van Christus vloeit. Niet gemengd, maar ook niet gescheiden. Wel duidelijk onderscheiden. Uit de zijde van Christus liep bloed en water tegelijkertijd. Wedergeboorte en rechtvaardiging. Die vinden op hetzelfde moment plaats. Ja. Kijk, in de kringen van de afscheiding wordt de wedergeboorte gescheiden van de rechtvaardigmaking geleerd. Maar geliefde, dat is feitelijk een grove aanslag op de volkomenheid van het offer van Christus. Een wedergeboorte zonder bloed is geen wedergeboorte. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Er vloeide bloed en water uit de wonden van Christus. Want Christus is een volkomen zaligmaker. Ja. En daarom is Gods volk volkomen heilig en volkomen rechtvaardig. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En dan gaan we nog een stap verder. Heiligmaking, zo wordt veel al geleerd, vloeit voort uit de rechtvaardigmaking. Dat is ook een leugenleer hoor. Het vloeit voort uit Christus, niet uit iets, maar uit een persoon. Uit die fontein des levende waters vloeit alles voort. De borggerechtigheid van Christus, geliefde, die is nooit te scheiden van de borgheiligheid van Christus. Gods volk ontvangt Christus. Lees maar in 1 Korinthe 1 vers 13, vers 30. Wijsheid bij God, daar heb je Christus. Rechtvaardigheid, daar heb je mijn rechtvaardigheid. Heiligmaking, daar heb je mijn heiligmaking. En volkomen verlossing. Wie is toch deze die de zondaar de zonde vergeeft? Wie is toch deze? Gods volk wordt wedergeboren door de Heilige Geest. En tegelijkertijd worden zij door het geloof gerechtvaardigd op grond van de bloedgerechtigheid van Christus. Dus geliefde, toen Christus zijn bloed stortte, zo is hij de fontein, zo is hij de geopende fontein. Die krijgsknecht, die werd als middel gebruikt om die fontein te openen. De zijde van Christus door doorsteken. Daar heb je die fontein van levend water. Van het dierbaar bloed. Daar is in de Statenvertaling. Je hebt vertaald het kostelijke bloed. Maar geliefde, dierbaar. 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 Dat is hoger en dieper als kostelijk.
Christus is de fontein des levende waters. Maar hij is ook de bloedfontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Christus heeft zijn bloed gestort en hij is tevens de fontein.
Ja.
Maar Christus is niet op te delen in een tweeledige genade. Dat is rooms. Hij is God en mens tegelijk. In hem vinden wij al de godheid lichamelijk. Rechtvaardiging en heiliging zijn twee kanten van één zaak. Niet te scheiden, wel onderscheiden. Maar de rechtvaardiging en de heiligmaking staan niet centraal in het leven der genade. Deze geopende fontein staat centraal in het leven der genade. En daar vloeien al de weldaden uit voort. Stromen van levend water. Dus nooit, de heiligmaking kan nooit onderscheiden gepreekt worden van het bloed van Christus. Nooit gescheiden. Het bloed van Christus reinigt van alle zonde en die gewassen is, is geheel rein. Het water dat uit de wonden van Christus vloeide was in de eerste plaats een bewijs van zijn dood. En in de tweede plaats, dan ziet het water uit de zijde van Christus op het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heilige Geestes. Het water, hè, want dat is het bad der wedergeboorte. Het water uit de zijde van Christus, dat ziet ook op de doop. Hè. Gods kinderen zijn gedoopt in zijn dood. Heb je nou wel eens in die fontein, die geopende fontein, staan geliefde. Of ben je maar toeschouwer. Ja, Gods volk is ook in zekere zin alleen maar toeschouwer. Maar ze delen de bel in. Ze zijn ook participant. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. He, gedoopt in zijn dood en gerechtvaardigd door zijn bloed. Ja. Dus dat water wat uit de wonden van Christus vloeit, dat is je geestelijke doop. Ja. Water en bloed. Wedergeboorte en rechtvaardigmaking. Door het bloed van Christus worden wij gereinigd en geheiligd. Denk er goed om. Heiligmaking komt niet door stand tot de stand door goede werken, maar staat reeds op rekening van Gods volk door de toerekening van de bloedgerechtigheid van Christus. Bij God is rechtvaardigmaking en heiligmaking, dat is bij God één zaak en één daad. Tegenwoordig hebben ze een Christus voor rechtvaardigmaking en nog weer een Christus voor heiligmaking, maar zo is het niet. Dat zeggen ze wel niet letterlijk, maar zo wordt het wel geleerd. Dan is de heiligmaking een soort, ja, dan zeggen ze dat, ja, praktisch heiligmaking is ook noodzakelijk. Noodzakelijk, want zonder heiligmaking, zeggen ze dan, zal niemand de Heere zien. Dat is Rome, hoor. Dat is Rome. U zegt, dat staat toch in de Bijbel? Ja, ja, dat staat in de Bijbel. Maar weet je wat er in de Bijbel staat? Zonder de heiligmaking. Dat is de heiligmaking van Christus. Dat is geen praktische heiligmaking. Dat is de heiligmaking van Christus. Zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heere zien. En die heiligmaking van Christus, geliefde, als die toegerekend wordt, dan is die ook vruchtbaar in je leven. Door de geest der heiligmaking. Maar Christus is het geheel en alleen. Daar komen geen praktische werken meer bij. Nee. Ik heb al gezegd vanochtend, als je heel je leven bewusteloos op een bed zou leggen en de Heere zou één woord der zaligheid tot je ziel gesproken hebben, dan ben je waarachtig voor eeuwig zalig. Zonder één enkele beweging van je ooglid. Zonder één enkele gedachte. Dan zou je bewusteloos zijn. Maar de Heer heeft zich een volk geformeerd dat zal zijn lof vertellen. Daarvoor word je wedergeboren. Niet om wedergeboren te zijn, niet om bekeerd te zijn. Maar om van je af te gaan wijzen. Om op hem te wijzen. Dus heel die theorie van het bloed en het water uit de wonden van Christus,
dat zou slaan op de rechtvaardiging en de heiliging, dat is niet naar de exegese van de schrift. En het is ook in strijd met de vrije genadeleer. En dan wordt het een systeem. Dan wordt het een systeem. Het bloed en het water stroomden op hetzelfde moment uit de zijde van Christus. En dat ziet op de geopende fontein waarvan hier gesproken wordt. En die fontein, geliefde, die is dus geopend met een speer. Geheel naar de raad Gods, want God wilde bloed zien. En het bewijs van Christus dood zien. Dat wilde God zien, hoor. Die krijgsknecht heeft dat niet meer eigenhandig gedaan. Ja, voor zijn rekening wel. Naar hem gerekend wel. Maar Christus is gekruisigd naar de raad Gods. Want God wilde bloed zien. Bloed en water. Dat is die geopende fontein. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Voor het huis van David. Voor Gods volk. En voor de inwoners van Jeruzalem. En de inwoners van Jeruzalem, geliefde, dat ziet op één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat ziet niet alleen op de toenmalige inwoners van Jeruzalem, hè, die Christus aan het kruis geslagen hebben. Maar dat ziet op de ganse uitverkoren kerk, de inwoners van Jeruzalem. En ik moet er ook gelijk bij zeggen, ik leer geen vervangingstheorie. Geen vervangingstheologie. Maar er is wel één kerk die uit Joden en heidenen bestaat. Er is maar één lichaam van Christus. Waarvan de leden uit alle volken, talen en naties vergaderd zullen worden. En zijn. En daarom is er ook maar één fontein geopend. Niet een fontein voor de Joden en niet een fontein voor de heidenen. Nee, geliefde. Er is één geopende fontein. Er is een fontein geopend. Je kan ook zeggen, er is één fontein geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Eén fontein. Waarin alle leden van het lichaam van Christus gewassen zijn. En gedoopt zijn. Hè, tot vergeving van al hun zonden. Tot heerlijkheid des Vaders. En geliefde, is deze fontein ook al in uw leven geopend bij God vandaan? Bent u reeds in deze fontein gewassen, ondergedompeld, gedoopt, hè, zoals Naamen de Syriër onderging in de Jordaan tot 7 keer toe. Kijk, die 7 keer, dat ziet ook op de louteringen die Gods volk ondergaat, want God zal zijn volk louteren in de smeltkroes der ellende. 7 maal, opdat ze als goud zouden uitkomen. En dan weet je met Job dat je verlossen leeft. Want de Heer heeft tot me gezegd, ik leef en gij zult leven. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. En die fontein zal Gods volk doen zijn als een gewaterde hof, als een verzegelde fontein. Ja, ze is gelijk een bron die zich uitstort op de velden. Want de Heer zegt, die in mij gelooft, zegt Christus. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En die stroom van levend water heeft dus een wederkerend gevolg. Want dan hoor ik de psalmdichter getuigen. En de zangers gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen in u zijn. Amen. Ach lieve heren. We hebben er maar weer van gestameld. Maar uw woord is waar en waarachtig, krachtig, heilig en tot de reuken des doods ten dode of tot de reuken des levens ten leven. Heere, gij doet ermee wat u behaagt, naar uw eeuwig welbehagen. En mochten we een voorwerp zijn, geliefde, om door die geopende fontein gewassen en gereinigd te worden, gelijk die Samaritaanse vrouw, gelijk al uw kinderen zoals we dat in de Bijbel lezen, in uw woord. Al de Bijbelheiligen gewassen en gereinigd in die geopende fontein, die nooit vergaat. O lieve Heere, dat we op deze grote zaligheid acht zouden slaan, want anders gaan we het bloed van Christus vertreden. anders gaan we het bloed van Christus vertreden. Maar mochten we deze fontein des heils, mochten we daarin verkeren, al de dagen ons levens, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van de 78e psalm, psalm 78. En daarvan, psalm 78, daarvan het eerste zangvers. Psalm 78, neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oren hard om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgenheden van ouds afwaardig te eren. Mij vloeit een schat van wijsheid uit de mond, gelijk een bron die voortspringt uit de grond. Psalm 78, het eerste zangvers. Zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie ene God. U zij alle de eer. Amen.